Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaak. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn heel erg benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dit weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, een rating of een review achter te laten in iTunes, of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Ik zit hier in de toneelschuur in Haarlem en heb net gekeken naar de voorstelling Victory van Maas Theater en Dans, regie Cecilia Moisio. Goed, daar gaan we dan. Victory is een voorstelling over alles wat er met een mens, met een wereld, met een maatschappij kan gebeuren wanneer we succes de enige optie maken. Wanneer we het falen uitschakelen als een mogelijkheid in ons bestaan, als we hem niet toe durven te laten of als we hem op een bepaalde manier negeren. En wat we zien is een kamer, zou ik zeggen. Het zijn twee muurtjes die haaks op elkaar staan, met daarin met een vloer, met een alles in een soort nondescripte, hemelsblauwe, net iets te lieve kleur. Met daarin vijf performers, vier dansers en één muzikant, die ook allemaal in net iets te mooie pakken, net iets te shiny haar, net iets te fijne accentjes, net iets te blije gezichten staan te performen. En de voorstelling zou ik opdelen in twee delen. En in het eerste deel zien we eigenlijk soort wordt de druk opgevoerd. We zien een aantal groepschoreografieën. Soms danst de muzikant mee, soms maakt hij de muziek eronder. En het begint bij beelden van alle vijf de performers die op de achtermuur worden getoond. En op beeld zeggen de performers hoe zij het falen wegstoppen. Hoe zij hebben geleerd eigenlijk om niet meer te willen falen. Of de personages van de performers zeggen dat, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk niet dat de performers soort personages met namen spelen. Katja of zo. Maar ze spelen zichzelf. Maar als het personage zichzelf, vertellen ze tegen de camera hoe zij het falen wegstoppen. Er proberen niet meer aan te denken, er niet meer mee bezig te zijn en er op die manier bovenop te komen, op een bepaalde manier te winnen. En daarna beginnen groepschoreografieën waarin de dansers eigenlijk van buiten steeds in die kamer komen. En op een bepaalde manier daar te perfect moeten zijn. Ze moeten altijd mooi staan. Ze gaan eigenlijk van pose naar pose. Roepen af en toe dingen zoals: is jouw leven in balans? Het mijne wel. Maar dat gaat eigenlijk al meteen gepaard. Er is geen moment waarop dat allemaal goed gaat. Het gaat altijd gepaard met een soort val erin. Met een valoefening in de zin dat wanneer ze hun hand op de tafel zetten, ze toch uitglijden. Ze toch doorglijden en hun hand valt, waardoor ze net ongemakkelijk komen. En eigenlijk deze exercitie van het vallen en het opstaan, die bouwen ze in het eerste deel van de voorstelling tamelijk knap uit. Het is echt op de virtuositeit van de dansers en de muzikant, die trouwens prachtige muziek maakt. En zijn naam is Marlon Penn. Maar het hangt echt op de virtuositeit van de soepelheid waarmee ze zowel in het staan als in het vallen bewegen. Want eigenlijk, dit is soort van maar het eerste laagje van een hele ui over falen en herstel, zou ik zeggen. Een ui die dus als bovenste laagje heeft dat in de beweging zelf vaak zowel het staan als het vallen zit inbegrepen. Het staan, het vallen en het weer opstaan. Maar als tweede laag komt daar dan eigenlijk doorheen dat binnen een soort van die bewegingen, binnen dat gedans, waarin ze dus een soort sociaal mooie poses, allemaal mooie dingen roepen, dat ze dan eigenlijk steeds sneller moeten gaan. De druk wordt op de ketel opgevoerd. Tenminste, dat gevoel had ik heel erg. Er komt steeds meer op je af. De sfeer is heel goed, is heel positief, maar heeft ook een enorme dwingendheid. Het heeft een soort ADHD-gehalte, waardoor je ook de hele tijd niet weet wanneer je moet kijken. Er gebeurt zoveel op toneel met die vier dansers, die ook van de ene naar de andere groepschoreografie naar een soort popliedjes medley gaan. Tot de muzikant die van soundscapes naar steeds weer nieuwe beats, naar steeds fragmenten van menselijke interactie, naar steeds nieuwe dingen. En hier lijkt eigenlijk al heel, op een bepaalde manier lijkt hier de boodschap te worden voorbereid. Als we falen is ook op een bepaalde manier rust nemen. Dus deze personages hebben blijkbaar zijn niet in staat om enige rust in hun leven te krijgen. En daarom zijn ze maar de hele tijd bezig met dat succes. Met soort van de winnaarsmentaliteit. Met het keiharde doorgaan. Met het de hele nacht doorfeesten. De hele dag doorwerken. En het falen, wat zij dus missen, dat zou rust brengen. Dat zou op een bepaalde manier de dingen weer in perspectief zetten. Even iets waar je niet door hoeft te gaan daarna. Iets wat je dwingt tot stilstand. En dat is dus precies wat deze personages niet lijken te vinden. Ik heb voor deze podcast ook aan enkele leden van het publiek gevraagd wat zij van de voorstelling vonden. En ik heb een klein stukje uit de voorstelling voor jullie om te laten horen.
Het was een combinatie van moderne dans en theater die best wel emotioneel was en ook wel best wel sterk. Over falen en bang zijn om te falen, maar daar uiteindelijk oké mee zijn, denk ik.
Ja, en wat vond je ervan? Of wat voelde je? Of wat dacht je erbij?
Ik vond het heel erg mooi en ik vond het heel een mooi verhaal en een mooie plek. En ik vond het een mooie voorstelling.
Wat ik nog niet heb verteld is dat deze voorstelling 12 plus was. En op het moment dat ik hem zag in de toneelschuur zaten er een hele hoop klassen in de voorstelling. En ik vertel dat nu omdat de voorstelling na dit redelijk heldere, mooie, duidelijke begin, waarin eigenlijk een soort de snelheid wordt opgebouwd en laten zien dat falen iets is wat je toch niet je hele leven kunt volhouden, neemt de voorstelling eigenlijk een duistere turn, een duistere hoek, een duistere afslag en verandert de toon eigenlijk totaal. Van gestileerdheid, van dansers die mooi dansen met mooie muziek eronder, gaat het eigenlijk naar een tamelijk rauw realisme. Namelijk de acteurs, de stroom valt uit en De acteurs die zouden eigenlijk verder willen, maar dat lukt dan niet. En vervolgens worden ze eigenlijk echt boos op het publiek. Dus eerst nog een soort van, nou ja, dan gaan we toch even lekker met het publiek kletsen, even improviseren. U mevrouw, u, wat vond u ervan? U meneer, wat vond jij ervan? Hey, wat zit je op je telefoon te kijken? En dat escaleert eigenlijk echt naar dat er echt een gemene toon onder. Of nou, niet gemeen naar het publiek, maar gewoon de sfeer slaat echt om. En vervolgens komt er een deel van de voorstelling die echt, waar het echt zwaar grimmig is. Waar met heel heftige beelden en ook heel heftige ideeën wordt gespeeld. Namelijk, een van de acteurs pakt een camera en dwingt eigenlijk de andere spelers in een soort. Ja, er zit een fragment in The Dark Knight Rises dat de Joker iemand die Batman naspeelde aan het martelen is en uiteindelijk dood zal maken. Uiteindelijk uit het raam op zal hangen. En daar teast hij hem op een hele sadistische manier. Hij slaat hem een paar keer in het gezicht en zegt hem bepaalde dingen te zeggen. Een beetje die sfeer had het. Een van de acteurs die dwingt eigenlijk de andere performers tot allerlei gruwelijkheden. Dus elkaar slaan, allemaal sadistische spelletjes met elkaar spelen. Er lijkt zelfs te worden geïnsinueerd dat hij een van de vrouwelijke performers wil of heeft aangerand of misschien nog wel erger eerder richting de verkrachting. Tenminste, zo interpreteerde ik dat het, omdat wat hij deed was een soort aan haar zitten en haar vragen bepaalde kledingstukken uit te doen. Dan zegt hij, dat vind ik lekker en dan legt hij de camera neer. Dus het zijn hele heftige, het zijn hele zware beelden. Het gaat echt richting misbruik, een soort gevangenschapssituatie waar de performers niet uit mogen of niet uit kunnen en waar ze door hem als de grote treitergeest, als de boeman, de sadist, de psychopaat, die eigenlijk in die totaal onveilige ruimte ze dwingt om tot een soort confessies over hun eigen falen te komen. Een soort bekentenissen in. En dan tellen ze op van 1 tot volgens mij ongeveer 20. En het lijkt zelfs over de jaren hoe oud ze zijn te gaan. Daarin eindigt het, is dat ze eigenlijk allemaal om de beurt bij een getal zeggen. Hoe zij op die leeftijd hebben gefaald. Of wat zij verkeerd hebben gedaan. Of wat. En dat gaat eigenlijk van. Ik heb mijn zusje van de trap geduwd. Tot. Ik probeerde me aan te passen aan sociale normen. Tot. Ik heb mijn vriendjes hart gebroken. Maar waarom ik het ook associeer met de jeugdvoorstelling. In het begin kun je nog wel denken. Oh, dit volgt een bepaald stramiem of een bepaalde toon die je zou kunnen verwachten bij een jeugdvoorstelling. Waarin eigenlijk soort met veel energie en een hoop lol wordt geprobeerd om de jeugd. En dat was bij ons dus zeer aanwezig. Er waren zeer veel jongens en meisjes die niet per se voor de voorstelling waren. Maar die ook net zo goed zin hadden om Kate te trappen met hun vrienden of om op hun mobieltje te kijken. Maar deze duistere turn in de voorstelling. sloeg iedereen echt wel met harde hand weer bij de les. En het gaf ook erg te denken, wat is dan, waar gaat het dan over? Is dit dan waar falen toe leidt? Is dan dat als we falen niet toestaan, dan komen we in een soort dystopisch een dystopisch gebied waarin we onszelf ook niks meer gunnen of waarin we elkaar tekort doen, waarin we elkaar pijn doen. Pijn werd. Het ging voor mij heel erg over pijn en over sadisme en een soort uit de bocht vliegen. En dat wordt dus duidelijk gekoppeld aan een soort van de situatie waarin je jezelf die rust niet hebt toegestaan. Of waarin de. Waarin je steeds maar door in de winnersmentaliteit. In het niet mogen falen, steeds maar door moeten, steeds maar doorgaan.
Zeg het dan. 2, ik poep tot mijn vaders vinger.
Ja, poep je mee.
Het heeft een goede boodschap. Dat je niet perfectionistisch moet zijn. En dat het leven, dat je ook fouten mag maken. Ja, dat eigenlijk. Ik vond de humor mooi. En ook hoe ze het boodschap hebben geëxecuteerd. Weet je wel. Hoe ze dat hebben in beeld hebben genomen met de dans. Ja, een soort van dans. Het was niet een echte dans. Maar ja, er zat veel emotie in hoe ze deden. Ja, het ging over dat je niet perfectionistisch moet zijn in het leven. En dat je gewoon fouten mag maken. Dat is het eigenlijk.
De voorstelling gaat daarna eigenlijk terug naar waar ze in het eerste deel mee zijn begonnen. Dus eigenlijk wordt er weer in choreografie weer teruggegaan naar het, naar de druk en het net niet slagen. Alleen die duistere toon die is er ingebleven. De lol die lijkt er nu wel vanaf. Daar waar in het eerste deel er ook al grote spanning op zit en het ook niet allemaal leuk of grappig of zo bedoeld is, heeft het nog wel een soort lucht, een soort adem. En nu lijkt het echt zwaar te worden. Dus ook in zo'n groepsdans en ook er wordt gewoon harder gevallen. Er wordt zwaarder bewogen. Er zit meer body in. Er zit meer pijn in de bewegingen. Door eigenlijk dat tamelijk harde middenstuk dat we hebben gehad. En die hele duistere toon die daar is geïntroduceerd, die blijft zeker door de rest van de voorstelling richting het einde hangen. En in het einde zit visueel ook nog een erg mooi moment. Wat ik hier niet zal spoilen. Maar het eindigt ook duidelijk met de boodschap. De grootste manier om het ergste te falen is door te ontkennen dat je zult falen. Of door het falen weg te willen stoppen. En dat is op zich een boodschap die dus ook wel uit de hele voorstelling spreekt. Alleen wat ik er ook knap en mooi aan vind. En dat is zeker een kwaliteit voor jeugdtheater. Is dat toch, daar zitten echt wel hoeken aan deze boodschap. Het is niet ondubbelzinnig zomaar één op één te rijmen met een soort prestatiemaatschappij. We moeten nu eenmaal allemaal presteren en dat vinden we niet leuk of daar gaan we rare dingen van doen. Het neemt dat echt wel to the max. Je krijgt echt wel door die duistere hoek die erin wordt gezet, krijg je allemaal heftigere associaties dan je normaal zou hebben met zo'n onderwerp. Het gaat niet alleen maar over burn-out, het gaat over het niet ruimte hebben om volledig mens te zijn, om een soort de duistere kant. Dat echt nare menselijke interactie ook voortkomt uit een soort overspannenheid of een soort overdrive waar je in terechtkomt als je alleen maar moet presteren, als je nooit mag falen. En die is zo heftig, die gaat zo in deze voorstelling eigenlijk zo ver, dat die eigenlijk ook soort van de conventionele kaders van die inhoud een beetje overschrijdt. Je denkt eigenlijk aan veel meer bij het zien, en je kunt het niet helemaal rijmen met de zwaarte die je normaal aan dit onderwerp van falen of weer opstaan zou geven. Maar dat vind ik er ook juist, dat geeft het ook iets ontwrichtends. Het is zo'n klap in het gezicht dat je ook niet precies weet hoe je dan vervolgens weer verder moet gaan. En op die manier dwingt de voorstelling je ook met harde hand om er goed over na te denken. Het is een voorstelling die je niet weg kunt zetten met, oh ja, dat is weer een voorstelling op die eigenlijk iets vertelt wat ik ook eigenlijk in mijn hoofd al wel weet en wat ik ook al wel vaker voorbij heb zien komen. Het is een voorstelling die daar nog een stapje verder in gaat. En juist met die ontwrichtende kant slaagt het daar wat mij betreft heel goed in. Dat was het weer voor deze recensie. Als je dit een leuke podcast vond, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek van dramaturg Nuno Blijboom en de Critici Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, en samenwerkt met theaterkant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg en Nuno Blijboom. Als je ons wilt helpen, kun je een rating of een review achterlaten in iTunes, waardoor meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Ook zijn we bijzonder benieuwd naar je mening. Laat ons die weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl.